voor je bidding.
Graag.
Heer Jezus, in een van onze liederen zongen we dat u ons denken kent. En dat u zelfs ons stille verdriet kent. Met andere woorden, u weet precies wat wij nodig hebben. En daarom bid ik voor Henk. Dat u zijn woorden wilt gebruiken en dat het woorden mogen zijn waarvan u vindt dat wij ze nodig hebben. Woorden van vertroosting, misschien een woord van correctie, misschien een woord van profetie of een woord van genezing. Onze verwachting is van u, in Jezus' naam. Amen.
Amen. Goedemorgen allemaal. Goed om de zaal weer gevuld te zien met een heleboel mensen die het verlangen hebben het woord van God te horen. En ik heb dat eigenlijk ook, het verlangen om het woord van God te horen. En ja, er is hier iemand en die houdt een preek, maar die iemand die luistert ook. Het gaat namelijk niet om de menselijke woorden, maar het gaat om de woorden van de Heer zelf. Het onderwerp is de zevende dag. En ik heb begrepen dat het de vorige week ook over de zevende dag ging, maar dat is een andere zevende dag. Dit is de zevende dag van Genesis 1. En dat staat in het kader van een serie waarin we samen met elkaar hebben gekeken naar een nieuw begin. Hoe God zijn woning maakt in ons persoonlijk en in de gemeente. Zoals hij ook zijn woning heeft gemaakt in de schepping, in de hemel en de aarde, zoals hij uiteindelijk gaat wonen in de nieuwe hemel en in de nieuwe aarde. We gaan een paar dingen lezen over de zevende dag. En dat, dan kijken we natuurlijk allereerst naar Genesis, nu het begin van hoofdstuk 2. En dan nog twee andere plaatsen. Psalm 95 en Hebreeën 4. Genesis 2, vers 1, ik lees dat uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen. Dan zoeken wij midden in de Bijbel naar het boek van de Psalmen. Dat is niet moeilijk te vinden, want je moet gewoon je Bijbel precies in het midden open doen. Dan vind je het boek van de Psalmen. Psalm 95, vers 1. Komt, laten wij jubelen voor de Heer, juichen voor onze rots, onze redding. Laten wij hem naderen met een loflied, hem toejuichen met gezang. De Heer is een machtig God, een machtige koning, boven alle goden verheven. Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren hem toe. Van hem is de zee, door hem gemaakt, en ook het droge, door zijn handen gevormd. Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de Heer, onze maker. Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. Luister vandaag naar zijn stem. Wees niet koppig als bij Meriba, als die dag bij Massa in de woestijn, toen jullie voorouders mij op de proef stelden, mij tarten, hadden ze mijn daden gezien. 40 jaar voelde ik weerzin tegen hen. Ik zei, het is een stuurloos volk dat mijn wegen niet wil kennen. En ik zwoer in mijn woede, nooit gaan zij mijn rustplaats binnen. Hebreeën, hoofdstuk 4, waar Psalm 95 wordt geciteerd. En dan lezen wij daarvan, vooral vanaf vers 9, maar alvast even vanaf vers 4. Over de zevende dag wordt immers ergens gezegd, dan krijgen we dus weer Genesis hoofdstuk 2. En op de zevende dag rustte God van al zijn werk. Vers 9. En wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk, zoals God na het zijne. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust. En zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Tot zover lezen wij uit het woord van God. De zevende dag is, en dat zien we op de volgende sheet, Gods troon, de ingebruikneming van de schepping. God heeft alle dingen buitengewoon mooi gemaakt. Aan het einde van de scheppingsweek trekt God zich terug op zijn troon in de centrale meld- en regelkamer van de schepping, de hemel der hemelen waar God woont. En hij neemt zijn woning in gebruik. Ik heb de vorige keer daar al verschillende voorbeelden van genoemd die je duidelijk kunt maken wat er hier eigenlijk gebeurt. Dit is dus niet zo dat God nu even een uiltje gaat knappen, even een dutje gaat doen, omdat hij toch wel doodmoe is van die geweldige klus van het scheppen van hemel en aarde. Nee, God wordt niet moede, nog mat. Zijn verstand is niet doorgronden, zegt Jesaja 40. God is helemaal niet moe, hij heeft geen behoefte aan een dutje. God gaat zich installeren achter het toetsenbord waarvan uit hij de hele hemel en aarde bestuurt. Hij gaat regeren. Hij gaat de macht over hemel en aarde in zijn handen nemen. En, nou ja, ik heb die vergelijking al vaker gemaakt. Dat is net zoiets als wanneer mensen gaan verhuizen en op een andere plek gaan wonen. Wij zijn dat momenteel net aan het doen. Morgen worden de meubeltjes allemaal vanuit Vaassen naar Apeldoorn overgebracht. Dan wordt het allemaal geplaatst. En nou, na een aantal dagen, dan wordt de telefoon geïnstalleerd, dan wordt het internet geïnstalleerd. En dan moet de computer weer zijn plek vinden. En dan moeten alle boeken weer een plek vinden. Dan moet alles een plek vinden. En dan kan alles helemaal normaal gaan verlopen. En dan begint het allemaal pas. Nou, zoiets is het met God ook. God installeert zich in de hemel der hemelen, en dat is zijn centrale meld- en regelkamer. Van daaruit regeert hij het heelal. En we hebben dat gelezen in Psalm 95, dat hij met zijn vingers van daaruit het heelal bestuurt. In wiens hand alle dingen zijn. Wij zijn het volk dat hij wijdt. Wij zijn als het ware zijn toetsenbord. Heb je daar eens over nagedacht? Dat wij Gods toetsenbord zijn. De A en de B en de C en de Q en de E en de R en de Y. En al die verschillende tekens die je soms helemaal niet zo makkelijk kunt vinden. Hoe moest dat ook weer met de Ctrl of met de Alt enzovoort. En niet de delete erbij, want dan houdt dat allemaal helemaal op. Maar al die tekens zijn ergens verborgen. Maar God weet dat perfect te besturen. Hij gebruikt ons als zijn heel verschillende toetsen. We zijn allemaal heel verschillend. U bent niet zoals ik en ik ben niet zoals u. En dat is wel goed ook. Wij zijn allemaal heel verschillend. En God gaat zijn tekst in deze wereld invoeren. De tekst die de heerlijkheid van zijn wezen gaat openbaren. Wij zijn het volk dat hij hoedt. Daarbij moet je dus het volk dat hij hoedt, de schapen die hij weidt. Daarbij moet je niet alleen maar denken aan schapen die een beetje suf, sjokken door de wei en dan hier en daar een stukje gras plukken en eten en aan het eind van de dag de stal worden ingewacht. We hebben een veel te suf idee over het herderschap van God. Het herderschap van God is dat God ons activeert, dat hij ons leidt, dat hij ons iedere dag weer verder brengt, dat hij ons in groene weiden, in stille wateren voert, opdat hij in ons verheerlijkt zal worden. Opdat zijn heerlijkheid in ons gezien zal worden. Wij zijn het volk dat hij hoedt. Gods legers. Dat is het volgende aspect. Je moet eigenlijk af en toe, ik weet niet of jullie dat ook doen, maar je moet af en toe verschillende Bijbelvertalingen naast elkaar gebruiken. De NBV-vertaling is heel goed, maar dan moet je af en toe toch weer eventjes een herziene Statenvertaling of eventueel zo'n heerlijke oude Statenvertaling opzoeken. En dan zie je iets anders staan hier in vers 1 van hoofdstuk van Genesis 2. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid, zegt de NBV-vertaling. Ja, dat is wel zo, maar er staat nog iets meer. In al hun rijkdom, als je nou kijkt in de gewone oude Statenvertaling, dan lees je, zo werden voltooid de hemel en aarde en al hun heer. Maar dat schrijf je niet H-E-E-R, maar H-E-I-R. Oh ja, wat betekende dat ook weer? Oh ja, de Heere der Heerscharen. De God van de legerscharen. De God van de hemelse machten. Zo werden voltooid de hemel en de aarde. Daar ging Genesis 1 over. En als een klein voetnootje wordt hier gezegd, en al hun legerscharen. Man, daar zou je een heel aparte preek over kunnen houden. Doe ik misschien nog wel een keer, maar nou niet. Maar ik zeg wel even waar het over gaat. Opdat je, net als ik, ervan onder de indruk komt. De hemelse machten zijn die weergaloze menigte van engelenvorsten die we helemaal niet kunnen zien. En die de heerschappij hebben gedelegeerd door God over een stukje van zijn schepping. En die door God in beweging worden gezet. Die luisteren naar de klank van zijn woord, zegt Psalm 103. Die hem gehoorzamen. En die worden uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Wel is een engel gezien. Ik denk het wel. dat je wel eens een engel hebt gezien. Maar je wist dat niet altijd. Soms waren er engelen in je buurt en je had het niet in de gaten. Zo doet God dat. Hij brengt die hemelse machten niet op de voorgrond in ons beeld. Hij houdt ze op de achtergrond. Maar intussen leiden ze heel veel dingen, heel veel omstandigheden in deze wereld. En je weet, je kent die uitdrukking eigenlijk. Alleen dat heb je misschien niet altijd gerealiseerd. Er staat in het Hebreeuws tsefa. En nu denk je, jawel, daar heb ik toch wel eens van gehoord. Het is de Heer Zebaoot. Dat zeggen wij dan altijd, zo spreken we dan maar uit. Dat klinkt wat Nederlandser, maar dat is eigenlijk de Heer Zebaoot. De Heer van de hemelse machten. En dat is wat God hier eigenlijk installeert. Hij maakt zich klaar. Hij maakt de hele wereld gereed. En dat zie je op de volgende sheet. Hij maakt de hele wereld gereed voor de geestelijke strijd. Want er zijn niet alleen maar goddelijke hemelse machten in dienst van de Heer van de hemelse machten. Maar er zijn ook machten die in dienst staan van de duisternis. En die zich verzetten tegen alles, tegen alle plannen van God. En die ze wel zouden willen verhinderen. Hemelse machten en duivelse machten. En die voeren met elkaar een strijd. En God inspecteert ze. Hij loopt ertussen door. Zoals meneer Rutte tussen al die Chinezen doorliep gisteren. We zagen het op televisie en hij keek tamelijk onverstoord naar al die mannetjes die daar stonden. Oh, ik keek op ze neer trouwens, ze waren allemaal kleine mannetjes. En hij inspecteerde ze, ik weet niet wat hij had moeten zeggen, van jij staat niet helemaal goed of zo. Maar hij inspecteerde ze. Zo inspecteert God eigenlijk die hemelse legerscharen. En nu gaat het beginnen, nu gaan die hemelse machten hun werk beginnen. En eventjes tussendoor, daar hebben wij ook iets mee te maken. Die hemelse machten die gaan niet met elkaar alleen maar strijden. Maar wij hebben een deel aan die hemelse strijd, die geestelijke strijd in de hemelse gewesten, in Christus. Dat is niet een strijd tegen vlees en bloed. Dat is een strijd tegen de hemelse machten. Dat is een strijd tegen de duistere machten. Niet de hemelse machten, maar de duistere machten. En in Efeze 6 lees je dat je de geestelijke wapenrusting moet aantrekken om die strijd te strijden. God zegende en heiligde die dag. En dan kom je bij Gods mensen. De mensen van God. En nu is God klaar om te gaan regeren. Ik heb maar een kwartiertje en nog een kwartiertje ervoor. Ik zou er graag zoveel meer over willen zeggen. Maar dat kan nog niet. Maar je leest het nog maar een keer voor jezelf. Zo groot, zo machtig is de heerschappij van God. Er is niets wat hij niet kan doen, zongen we daarnet. Ja, er is niets wat God niet kan doen. God zou ons gewoon zo, zoals iemand die achter een computer zit, zijn toetsenbord bestuurt, helemaal automatisch kunnen besturen. Maar dat zo bestuurt God niet. God kan ons automatisch in beweging zetten en ons laten doen wat hij wil doen. Maar hij wil dat wij ons melden bij hem. Hij wil dat wij ons hart voor hem openen. Hij wil dat wij beschikbaar zijn om te doen wat hij graag wil. Zodat hij met zijn Heilige Geest in ons hart, in ons lichaam kan wonen. en van ons lichaam een instrument kan maken waarin zijn wil voltooid wordt. En dat vindt hij niet. Er is niets wat God niet kan doen. Hij zou het kunnen. Hij zou het willen doen, maar hij wil het niet. Hij wil het niet echt. Want hij wil dat wij van harte bereid zijn om ons aan zijn wil en aan zijn gedachten te onderwerpen. Dit is de oproep waar God mee komt. Ga binnen, meld je bij Gods troon. Dat is wat we in Psalm 95 hebben gelezen. Dat is de oproep die wij aan elkaar doen. Komt, laten wij jubelen voor de Heer, juichen voor onze rots, onze redding. Laten wij hem naderen met een loflied en toejuichen met gezang. Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de Heer onze Maker. Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. Binnengaan in de troon van God. Bij de troon van God komen. Zou dat mogen? Zou dat mogen? Wat denk je? Zou het mogen? Ja, het mag. Want er is een nieuwe en levende weg bereid. Daar gaat het in de hele Hebreeënbrief over. Er is een nieuwe en levende weg klaargemaakt door het voorhangsel heen, door het bloed van Jezus, doordat Jezus het werk op Golgotha heeft volbracht. Daardoor mogen wij vrij binnengaan tot Gods troon. Zou het ook kunnen? Kan het eigenlijk wel? Want het is natuurlijk toch wel heel hoog en heel ver, die troon van God. Oh ja? Wie zei dat? Wie dacht dat? Dat de troon van God zo hoog is en zo ver, zoveel miljarden lichtjaren bij ons vandaan? Nee. God is zo dicht bij ons. Er is maar een heel dun vliesje dat die realiteit van de troon van God onzichtbaar maakt van ons. Als we het gordijn zomaar weg zouden kunnen trekken, dan zouden we weten dat wij voor Gods aangezicht staan. Calvin zei dat in het Latijn, coram Deo, voor Gods aangezicht. Je hoeft dat niet in Latijn te zeggen. Je kunt het heel gewoon je realiseren dat God hier is, ter plekke. En dat je hem zo zou kunnen aanraken met je handen. Zo dicht is hij bij ons. Treed toe. Kom, laten we ons buigen. En dat komen bij de troon van God is niet dat je naar de hemel gaat en dat je in de hemel, dus zoals ze dat denken van als iemand gestorven is, dan gaat hij naar de hemel, dan denk je, wat heerlijk. Hij is misschien heel ziek geweest en nu kan hij eindelijk uitrusten. En wij zeggen rust in vrede. Ja, nee, dat is wel zo. Maar dat is niet alles. Want het treden in het heiligdom van God, het komen naar de troon van God, dat is om ingeschakeld te worden in die regering van God. In die centrale meld- en regelkamer. Om een onderdeel te worden van de toetsenbord waar God gebruik van maakt om ons in te zetten, om ons tot een tekst te maken, tot een brief te maken, een levende brief die hij deze wereld in kan sturen. Daarom kunnen wij in het heiligdom binnentreden. En nou even weer de Hebreeënbrief, hoofdstuk 4. En de Israëlieten bij Massa en Meriba, die hadden daar geen zin in. Die dachten, ja, luister eens, het beloofde land ingaan, natuurlijk. Het is wel mooi, dat beloofde land. En ze hebben daar wel hele mooie, lekkere druiven. En je kunt wel heel veel andere mooie dingen te beleven. Maar je zal het zien, als wij in het beloofde land komen, dan moeten we ook van allerlei dingen doen. Nou, wacht maar, ik pas ervoor. Ik heb er helemaal geen zin in. En God werd daar zo ontzettend moe van. God werd er zo vreselijk moe van. En God zei, alsjeblieft, hou nou toch eens op. Dacht je echt dat ik je in een beloofde land zou voeren om jullie het leven moeilijk te maken? Nee, ik wil jullie zo dicht mogelijk bij me hebben om vanuit mijn tegenwoordigheid uit te gaan en die geestelijke strijd te voeren die alleen maar, zoals in het boek Jozua, gevoerd kan worden als je er bent, als je ter plekke bent, komt, laat mij toetreden. En alsjeblieft, luister nou goed, hoor nu goed, zegt Psalm 95, zegt Hebreeën 4, luister nou goed en laat het tot je doordringen. Dit is wat ik aan je kwijt wil. En dan heeft die merkwaardige uitdrukking in Hebreeën 4. Een gekke uitdrukking, eigenlijk een soort paradox. Een schijnbare tegenstelling. Alles op alles zetten om Gods rust in te gaan. Ja, wat moeten we nou doen? Moeten we nou heel hard werken en alles op alles zetten? Of kunnen we gewoon Gods rust ingaan? Nou, allebei. Allebei. Alles op alles zetten om de rust van God in te gaan. Dit is een beeld. Dit is een beeld. En ik weet dat als ik het nu uitleg, dan heb ik nog niet alles verteld. Maar ik hoop dat je daarover na wilt denken. En daarom gaan we straks, bijna is het zover, gaan we nog één keer dat lied zingen dat we kort voor de preek hebben gezongen. Weet je nog? Ik kom in uw heiligdom binnen. Het voorhangsel gaande voorbij. Kom, laten we toetreden tot het heiligdom. Laten wij dicht bij God komen. Ik breng u mijn offer, een zoete geur, een vrucht van wat u deed in mij. Mijn mond brengt een offer van lof hier. Ja, dat hebben we al vaak gezongen. 192, opwekking. Dat hebben we heel vaak gezongen. En we denken aan de aanbidding die we dan brengen. En we denken, dat vindt de Heer mooi. En dat is ook zo. Dat vindt de Heer geweldig mooi. Hij vindt het prachtig als hij ons hoort zingen. Maar er is iets meer. Samen met mijn stem hef ik ook mijn handen op tot u. Het loflied komt diep uit mijn hart. Samen met mijn stem hef ik ook mijn handen op tot u. Ik heb daar net niet, ik zat hier helemaal vooraan. Ik heb niet achterom gekeken hoeveel mensen eigenlijk hier de handen opheffen. Dat hoeft helemaal niet hoor, dat is helemaal niet verplicht. Maar het mag wel. En dan denken wij, nou ja, dat is een beetje charismatisch, een beetje pinksterachtig. Dus ik heb daar eigenlijk niet zoveel mee, dus ik doe dat maar niet. Of ik heb er toevallig wel wat mee, dus steek mijn handen maar omhoog. En meer is het niet. Nee, er is iets meer aan de hand. Het opheffen van je handen is je handen aanbieden aan God. Je handen beschikbaar stellen voor God. God wil niet alleen onze stem hebben. niet alleen onze lofprijzing horen, hij wil ook onze handen zien. En hij wil graag zichzelf die inbreng van onze handen verschaffen in alles wat wij met die handen kunnen doen. Wij zijn de handen van Jezus zelf. Weet je nog, op de allerbelangrijkste momenten van het leven van Jezus, van de dood van Jezus op Golgotha. Zo hing hij op Golgotha. En hij kon met die handen niets anders doen dan het werk van God. Want ze waren vastgespijkerd en iets anders dan Gods werk. Gods verlossingswerk kon hij niet doen. En toen hij opstond uit de doden en toen hij weer bij zijn mensen was, toen deed hij zo. En toen liet hij de spijkers, die spijkergaten in zijn handen liet hij opnieuw zien. En hij zegende ze. En hij deed en hij begon te doen in hen het werk dat hij in hen wilde doen. Hij wilde van hen maken mensen die tot eer zouden zijn voor God. Dat is wat wij doen als wij onze handen opheffen tot God. Wat we van de week ermee kunnen doen met onze handen, dat weet ik niet. Nou, ik weet het wel, een beetje wel, want ik moet morgen gewoon stevig aan de bak. Er moet helemaal gesjouwd worden. Dat is handwerk, daar moet je heel hard aan trekken. En misschien is het ook heel praktisch morgenavond, als die televisieactie er is voor de Filipijnen, dat je je afvraagt, wat kan ik doen met mijn handen? Wat kan ik doen met de paar centen die ik nog op de bank heb staan? Wat kan ik doen met die dingen die God mij geeft? Misschien op dinsdag en op woensdag en op donderdag heeft hij weer andere dingen voor ons te doen. Misschien om iets voor de buren te doen. Misschien om een maaltijdje klaar te maken voor jouw buurvrouw die het dan nodig heeft. Misschien wel om hier en daar een hand uit te steken. Samen met mijn stem hef ik ook mijn handen op tot u. Weet je wat? We gaan hem nog een keer zingen. 192. De band die komt hier naar voren. En ik ga zo dadelijk, terwijl de band zich installeert, ik ga eerst met jullie bidden en dan zingen we hem nog een keer. En dan denken we erover na. Hoe wij dit geweldige voorrecht hebben om in het heiligdom te zijn en dicht bij God te zijn en onze handen aan hem ter beschikking te stellen, onze benen trouwens ook, en ons hele lichaam ter beschikking te stellen voor hem, opdat hij ons door middel van zijn toetsenbord onze naam kan intoetsen en ons in beweging kan gaan zetten, opdat wij een zichtbare, leesbare brief kunnen worden van Christus. We gaan straks 192 zingen. Ik ga eerst nog met jullie bidden. Ga maar vast staan. Dan is het straks makkelijker om je handen daadwerkelijk op te heffen naar de Heer. Vader, hier staan wij. En misschien vinden sommigen een beetje raar om straks de handen op te heffen. Maar we vinden, dat mag u van ons allemaal weten, we vinden het een buitengewoon voorrecht om bij u te horen, onze God en Vader. Dank u dat we bij u in het heiligdom mogen komen. In dat verheven, hoge heiligdom, waar Jezus aan uw rechterhand zit, op de troon van God. Dat heiligdom waar alles gevuld is met de aanwezigheid van de Heilige Geest. Dat heiligdom waar wij ons een beetje verlegen en bedremmeld bij voelen, omdat het veel groter is dan wat we aankunnen. Hier zijn onze handen, Heere God. Wij bieden ze aan u aan. En wij willen ze graag beschikbaar stellen. En wat er komt van de week, Heer, dat hebben we nog niet allemaal in de vingers. Maar we vragen u, leid ons door uw Heilige Geest op een zodanige manier dat we u kunnen aanbidden. Maar dat we ook onze handen en onze voeten en heel ons lichaam, heel ons lichamelijk bestaan, ter beschikking stellen. Zodat u in ons kunt regeren met al uw kracht. Dank u voor uw genade. Geprezen zij uw grote en machtige naam. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Lied 192.
Stem en vind ook mijn handen aan. mogen nu een ander offer brengen. Jullie mogen nu je offergave geven.
Kan u even naden. Sterk en vol van kracht, dat klinkt u niet zo zacht voor mij. Heer, u weet hoe groot mijn zonde is, maar toch wilt u bij mij zijn. U stort uw liefde uit. Wat bent u een geweldige God. Wat bent u een geweldige God. Wat bent u een geweldige God. Ik aanbid u. Ik aanbid u. Ik aanbid u. Ik aanbid u. U spreekt en de hemel wordt helder licht. U weegt alle bergen.
Dankjewel voor.
Zij onze God voor eeuwig en eeuwig. Zij onze God voor eeuwig en eeuwig. Zij onze God voor eeuwig en eeuwig. God, voor eeuwig en eeuwig zijn. samen met het Lam. Regeert op zijn troon. Eer en rijkdom, wijsheid en macht, heerlijkheid, sterkte.
Nog een hele fijne zondag.